Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Dat doen we in het Nieuwe Testament, bij het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. We lezen het zevende hoofdstuk, vers 11 tot en met 17. Lucas 7, vers 11 tot en met 17. Daar leidt het woord van de Heere in Lucas 7, vanaf het 11e vers, als volgt. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe en een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei hij tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jonge man, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan, en zij verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de schriftlezing van vanmorgen, dat is ook de tekstlezing. Dus Lucas 7, vers 11 tot en met 17, dat is de tekst voor de verkondiging. Het thema voor de preek, dat luidt als volgt. Jezus wekt de jonge man op. Dat is het thema waar we naar gaan luisteren. Jezus wekt de jonge man op. Dan zijn er drie punten voor de preek. Ten eerste een diep bedroefde vrouw. Dat lezen we in vers 11 en 12. Ten tweede een met ontferming bewogen Here. Dat lezen we in vers 13 en 14. En tenslotte een sprekende jongen. Dat lezen we in vers 15 tot en met 17. Dus een diep bedroefde vrouw, dat is het eerste punt. En het tweede een met ontferming bewogen Here. En tenslotte een sprekende jongen. Jezus wekt de jonge man op. Dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste een diep bedroefde vrouw. Ten tweede een met ontferming bewogen Here. En tenslotte een sprekende jongen. Gemeente, jongens en meisjes. Ik begin met een vraag voor jullie. En dan vooral voor de kinderen die al naar school gaan. Jongens en meisjes, waarom gaan jullie eigenlijk naar school? Waarom ga je naar school elke dag weer? Dat doe je om iets te leren, toch? En elke dag dat je naar school gaat, dan leer je weer iets nieuws. En als je al in groep 3, 4, 5, 6 of 7 of 8 zit, dan heb je elke dag ook weer dezelfde vakken. Elke dag rekenen, taal en spelling. En elke dag leer je weer iets nieuws. En jongelui, zo gaat dat ook bij jullie, toch? Als je naar de middelbare school gaat, dan heb je sommige vakken, die heb je elke dag komen die wel terug, om elke dag weer iets meer te leren. En zo gaat dat nu ook op de school van de Heere Jezus. De Heere Jezus, hij heeft een grote menigte rondom hem vergaderd. Inmiddels heeft hij ook zijn 12 discipelen uitgekozen. We kunnen dat lezen in Lucas 6. En die menigte die hem volgt, Die wil hem aanraken. Die wil door hem genezen worden. En dan spreekt Jezus in het vorige hoofdstuk de bergrede uit. En die bergrede, die heeft hij speciaal uitgesproken voor zijn discipelen. Maar alle mensen hebben het kunnen horen. Zo lezen we dan aan het begin van hoofdstuk 7. En gemeente, als dan die bergrede voorbij is, dan gaat Jezus Capernaum binnen. Zo lezen we hoofdstuk 7 vanaf het eerste vers. En daar in Capernaum, ook daar gaat hij een wonder doen. Hij geneest die zieke knecht van die hoofdman. En als hij dat wonder heeft gedaan, ja, dan komen we bij de tekst voor de preek, bij het 11e vers. En het gebeurde op de volgende dag. De evangelist Lucas legt een direct verband tussen de genezing van de knecht van de hoofdman op de vorige dag en wat er nu vandaag op het programma staat. In het Grieks staat er letterlijk: en het gebeurde op de volgende. De volgende, waarschijnlijk de volgende dag, maar het is meer dan zomaar een dag. Een volgende fase is aangebroken in het optreden van Jezus. En opnieuw openbaart Jezus zich aan de menigte. En dat is al een wonder op zichzelf. Dat Jezus niet alleen met ons van doen wil hebben, dat hij niet alleen naar ons omziet, maar dat hij ons ook opzoekt. Dat hij zichzelf ook bekend maakt. Hij houdt zich niet verborgen als de grote afwezige, maar hij komt ons tegemoet. Hij maakt zich bekend, zodat we hem mogen kennen. En meer van hem leren kennen. Zoals dat ook gaat bij wiskunde, bij Nederlands, bij Frans. Dat je elke keer weer een beetje meer ervan leert. En zo wil Jezus zichzelf ook elke keer weer een beetje meer aan ons bekend maken. Dat doet hij zelf. Uit eigen beweging. De volgende dag. Er staat weer heel wat op het programma vandaag. Meer dan gisteren gaat er vandaag gebeuren. En Jezus gaat nu voorop. Gisteren, dat leest u aan het begin van dit hoofdstuk, toen namen de Joodse leiders het initiatief. Ze gingen naar Jezus om hem te halen. Maar nu, vandaag, is het Jezus zelf. Hij neemt ons mee naar een gebied waar wij nog niet eerder zijn geweest. Hij neemt ons mee naar een gebied waar wij sprakeloos staan. Waar onze mond stilstaat. Waar onze voetstap stopt. Waar wij geen stap meer kunnen zetten. Hij neemt ons mee naar een gebied waar er van onze kant echt niets meer te verwachten valt. Hij neemt ons mee voorbij dit aardse bestaan. Zullen we hem dan maar volgen? Ga je mee op reis? Ik beloof je dat je er geen spijt van krijgt. Waar gaan we dan naartoe? Vanmorgen gaan we naar Nain. Nain ligt ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van Capernaum. Nain. Nain. In dat gebied, gemeente, daar is vroeger, heeft daar de plaats Sunem gelegen. Nain, Sunem. En in Sunem, daar was ooit de profeet Elisa. U kent die geschiedenis uit 2 Koningen 4. Daar was een vrouw in Sunem en die vrouw had één zoon. En die ene zoon was gestorven. En toen ging Elisa er naartoe, staat in 2 Koningen 4. En Elisa bad tot de Heere of die jongen weer tot leven mocht komen. En toen ging Elisa allerlei dingen doen. Hij ging op het lichaam van die jongen liggen. En hij ging weer naar beneden en hij ging weer naar boven. Hij ging weer naar de kamer waar die jongen lag. En hij strekte zich over die jongen uit. En uiteindelijk kwam die jongen tot leven. Hij begon te niezen, zo lezen we in 2 Koningen 4, 7 keer. En toen gingen zijn ogen open. Daar, in dat gebied. In dat gebied waar de plaats Sunem lag, waar eens Elisa was, daar gaat Jezus heen. Het is een lange reis naar Nain, vanuit Capernaum. Ze moeten minimaal 8 uur lopen. En toch gaan er heel veel mensen mee. Veel van zijn discipelen en een grote menigte. Ja, die menigte heeft er heel wat voor over om vandaag weer iets nieuws te leren. Ze hebben niet slechts 1,5 uur in de kerk gezeten, maar ze hebben 8 uur gelopen. En dan zien ze daar in de verte de poort van de stad Nain. En die menigte komt dichterbij en dichterbij. En dan zien ze daar nog een menigte. Nog een stoet. Een rouwstoet. Jongens en meisjes, jullie kennen dat lied misschien wel. Door de poort van Nain gaat een lange droeve stoet. De kinderen staan stil op straat en fluisteren een groet. Vooraan gaat in zware rouw en moederziel alleen een diep bedroefde weduwvrouw. Haar kind, haar zoon, ging heen. Wat een onpeilbaar verdriet bij die moeder. Ze was al weduwe. Maar dit verlies, dit is te groot om onder woorden te brengen. Daar gaat ze, vooraan, diep bedroefd. Maar enige zoon weg te dragen. En alle nadruk ligt op dat woord enige. Dat is opmerkelijk. De evangelist Lucas schrijft voor de heidenen. En hij legt er steeds weer de nadruk op dat Jezus kwam voor het verlorene. Dat Jezus kwam voor het zwakke en voor de zieke. En dat Jezus komt voor wie alleen is. Voor wie alleen is. Voor deze weduwe en voor haar zoon. In 3 hoofdstukken achter elkaar gaat het over enig geboren kinderen. In hoofdstuk 8, vers 42, het dochtertje van Jairus. En Jairus had 1 kind. Zo lezen we daar, hoofdstuk 8, vers 42. En dan hoofdstuk 9, vers 38, de maanzieke jongen. En die vader zegt, hij is mijn enig kind. Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9 vers 38. En nu in hoofdstuk 7 vers 12. De jongeling in Nain. En hij was de enige zoon van zijn moeder. De enige. Dat maakt het nog verdrietiger. Nog schrijnender. Ze had er maar 1. En die ene is niet meer. In haar zoon verliest ze niet alleen het liefste wat ze nog heeft, maar ook de man die later voor haar zal zorgen, die later in haar levensonderhoud zal voorzien. En daar komt ze, met de rouwklagers achter haar aan. En het is een grote menigte. Wat een verschil tussen vers 11 en vers 12. En 2 keer staat het er. En het was een grote menigte. Een grote menigte achter Jezus aan. En een grote menigte achter die weduwe aan. En die 2 menigten kruisen elkaar. Maar ze hebben elkaar niets te zeggen, blijkbaar. Vele zieken heeft hij genezen. En naar de stervende knecht van de hoofdman wilde men hem begeleiden. We lezen in vers 2 bij die hoofdman dat die knecht op sterven lag. Maar hij was nog niet gestorven. Toen was er nog hoop, maar nu in vers 2 was er hoop. Maar nu in vers 12, nu is alle hoop voorbij. Die jongen is gestorven. En Jezus is te laat. Gisteren was hij net op tijd. Maar nu is hij te laat. Er is dan ook niemand uit die stoet die met die baar naar Jezus snelt. Niemand ziet hem staan. Niet naar Jezus, maar naar de begraafplaats. Daar gaat ze heen, moeder ziel alleen. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Een met ontferming bewogen Heer. Jongens en meisjes, dat lied waar ik het zojuist over had, dat lied dat gaat nog verder. Misschien heb jij het op school wel geleerd. De kinderen in Schiedam hebben dit lied geleerd op school. Misschien hebben jullie het ook wel geleerd op school. Dat lied over die jongen die gestorven was. Door de poort van Nain gaat een lange droeve stoet. Misschien ken je het wel, dat lied. En als je het nog niet kent, moet je het maar vragen of je vader en je moeder het je leren. En dan gaat dat lied nog verder. Nauwelijks de poort voorbij. Daarna het nog een stoet. Het leven komt al dichterbij. De doden tegemoet. En dan gaat dat lied nog verder. Voor de poort van Nain staat de Heer der wereld stil. Hij komt soms vroeg. Hij komt soms laat. Hij komt wanneer hij wil. Ja, gemeente, waar die menigte gewoon doorloopt. Die menigte die achter de baar aanloopt. Staat Jezus stil. Hij staat er boven. Boven heel die situatie. Boven het verdriet en boven de wanhoop. Boven die diep bedroefde moeder en die overleden zoon. Boven die rouwklagende menigte. En boven de menigte die hem volgt. Boven ons leven. Boven de vreugde en boven het verdriet. En hij staat stil. En dat doet hij ook vanmorgen. Hij laat ons horen wie hij is. Hij laat ons horen wat hij doet. Ook als wij het niet meer zien. Of als we er nog steeds niet bij kunnen. We lezen het al in het 12e vers. Dat hij dat doet. Dat hij door de poort van de stad. Dat hij die poort nadert. Hij neemt het besluit om hier te zijn, op dit moment, in deze situatie. Nu alle hoop voorbij is. Nu er geen enkele verwachting meer is. Nu het leven eruit is. Nu het te laat is. Nu is Jezus daar. En hij is de Heere. Dat is opmerkelijk, dat Lucas dat zegt in vers 13. Hij zegt niet, en toen Jezus haar zag. Hij zegt, en toen de Heere haar zag. Anna had het al beleden in hoofdstuk 2, kunt u dat lezen. Ze had de Heere beleden. En Simon Petrus zegt het in hoofdstuk 5, Heere. Heere, ga weg van mij. U bent de Allerhoogste. U bent de Kyrios. En de Heere zag haar. Hij ziet ons in onze nood. In onze ellende. In ons verdriet. In onze hopeloosheid. Hij ziet ons daar waar wij geen raad meer weten. Hij ziet ons als het te laat is. Heel persoonlijk ziet hij ons, u, jou, mij en haar. Hij ziet haar gebukt gaan in zak en as, in rouw en verdriet onder de macht van de dood. En ons naast haar, achter haar aan. Want ook wij hebben de levende verlaten en met hem hebben we het leven achter ons gelaten. Daar gaan we allemaal in diezelfde stoet. Die stoet van de wieg naar het graf. En er is geen ontkomen aan. De ziel die zondigt, die zal sterven. In die diep bedroefde vrouw, daar zien we ons aller beeld getekend. Maar gemeente, nu staat de Heer der wereld stil. De vorst van het leven, hij komt in die stoet. Hij komt ons tegemoet. Hij breekt in. Hij breekt door. En wat hebben we dat nodig? Ook vandaag. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat hij dat doet. Dat hij van zich laat horen. Hij ontfermt zich over wie ten dode is opgeschreven. Als Jezus haar ziet, dan gebeurt er iets in zijn hart. Het raakt hem zo in zijn hart. Als hij ziet die diep bedroefde vrouw. En als hij ziet die dodenbaar. En als hij ziet die menigte die er achteraan komt. Als hij ziet die weg die leidt naar de dood. Hij is er zo door geraakt. Hij is innerlijk met ontferming bewogen over haar. Over haar en over u. Over jou en over mij. Over allen die gebukt gaan onder de macht van de dood. Die meelopen in die zelfde stoet over allen die in de weg van Adam zijn gegaan. Hij is geraakt. Hij is bewogen met ons lot. Nee, niet alleen bewogen, maar hij komt ook werkelijk in beweging. Hij is niet alleen innerlijk bewogen, maar hij komt ook uiterlijk in beweging. Hij doorbreekt de stilte van de dood. Hij doorbreekt de gang van zaken. Hij kan niet zomaar die stoet aan hem voorbij laten gaan. De stoet komt langs, de rouwstoet. En van die andere stoet wordt dan stilte verwacht. De kinderen staan stil op straat en fluisteren. Een groet. Maar Jezus niet. Jezus kan zijn mond niet houden. Hier niet meer. Moet de levende dan de dood aan zich voorbij laten gaan? Moet hij dan de dood zomaar zijn gang laten gaan? De dood en het leven ontmoeten elkaar. En de levende treedt aan. Waar niemand komt tot Jezus, daar komt hij zelf. Waar de dood het laatste woord lijkt te hebben. Waar niemand meer een oplossing weet. Waar de tranen vloeien. 1000 zorgen, 1000 doden. Daar staat hij. Plotseling in het midden. Niet meer de dodenbaar in het midden. Maar Jezus in het midden. In het midden van die beide groepen. tussen de doden en de levenden. En de dragers staan stil. Dat is opmerkelijk. Dat Lucas dat er nog even tussen gezet heeft. De dragers stonden stil. De weg naar de dood wordt geblokkeerd. De weg naar het graf door de levende die spreekt. Wie spreekt hij aan? Hij spreekt tegen die vrouw. Hij spreekt niet tegen die rouwklagers allereerst die meelopen en die straks alles weer vergeten zijn en straks thuiskomen en weer overgaan tot de orde van de dag. Maar hij zoekt die intens verdrietige moeder. Wat zegt hij dan? Wat is zijn woord voor haar? Dan zitten we aan het einde van vers 13. Zijn woord. Twee woorden. Huil niet. En Jezus mag dat zeggen. Want Jezus heeft de diepte van haar verdriet gepeild. Jezus heeft haar tranen bewaard. Jezus neemt ze op zijn schouders. Jezus neemt ze over. Later staat hij zelf bij het graf. De kortste tekst uit de Bijbel. Twee woorden. Jezus weende. Om wat Jezus doet, is er al een reden om niet meer te huilen. Om wie Jezus is, omdat hij ontfermende is. Ik las bij de voorbereiding, de ontferming van Jezus neemt de tranen langer weg dan het leven van die jongen die weer zal sterven. Die ontferming van Jezus neemt de tranen langer weg dan het leven van die jongen die weer zal sterven. Jezus zegt niet tegen die moeder, huil niet, want uw zoon zal weer opstaan. Nee, huil niet. Dat is het enige wat hij zegt. Wat is dat een machtig woord? Huil niet. Een venster op de hemel, waar de tranen voorbij zijn. De diepste grond voor haar vertroosting is er al voordat die jongen weer tot leven komt. Want die jongen gaat weer een keer sterven. Zijn leven gaat voorbij, maar de ontferming van Jezus niet. Ook bij dit wonder gaat het niet om de dode die herleeft, maar om de levende die zich openbaart. Hij is het. Hij gaat naar de baar waar die jongen op ligt. En hij raakt die baar aan. Nou gemeente, dat mocht absoluut niet wat Jezus hier doet. Want het stond heel duidelijk verschillende keren in de Tora, als je een dode aanraakt, of als je iets aanraakt waarmee die dode in contact is gekomen, dan word je onrein door die aanraking. Dan word je zelf besmet. Besmet met de dood. Jezus raakt die baar aan. Alsof die zeggen wil, hier ben ik voor gekomen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Ja, daar klinkt zijn stem. Jongeman, ik zeg u. Ik zeg u. Nee, het ging niet zoals bij Elisa, die eerst moest bidden tot de Here. En toen op dat dode lichaam moest gaan liggen. En toen weer naar beneden en toen weer naar boven. En toen weer zijn lichaam over die jongen uitstrekkend. En eindelijk kwam die jongen toen tot leven. Hij spreekt. Ik zeg u, hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Hij staat er. Ik zeg u, sta op. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Een sprekende jongen. Jongens en meisjes, de Heer Jezus zegt het tegen die jongen die gestorven is. Dat is bijzonder. Die jongen die, ja, dat is heel anders dan bij ons. Heel anders gaat die begrafenis toen dan nu. Die jongen die lag op een bed, op een baar, gestorven. En zo ging die naar de begraafplaats toe. En dan zegt Jezus raakt dat bed aan. En dan zegt Jezus, sta op. En dan, wat gebeurt er dan? Zijn ogen gaan open. Zijn handen bewegen. En plotseling zit die jongen recht overeind op dat bed. Gemeente, dat is opmerkelijk. Vers 15. De dode ging zitten. Oh, overeind, rechtop. Niet zomaar wat half hangend, een beetje omhoog, komend, starend in de wereld. Waar ben ik nu? Leunend op zijn arm, verbaasd. Hij hoefde niet 7 maal te niezen zoals die jongen bij Elisa. Plotsklaps zit hij daar, overeind. Die man die opgebaard was, op een openbaar neergelegd. Hij zit nu op die dodenbaar, erbovenop, recht omhoog. Nog ingewikkeld in de doeken. Wat gaat hij dan doen? Het eerste wat hij doet is spreken. Niet zomaar wat brabbelen, onverstaanbare taal uitspreken. Spreken, voluit, vrij, duidelijk. Dit is dus geen droom. Dit is dus geen verzonnen verhaal. Die moeder herkent direct de stem van die jongen. Wat zal er toen door die moederziel zijn heen gaan? En dan geeft Jezus die jongen aan die moeder. Wat een ontferming in zijn hart. Zonder dat zij erom gevraagd had. Zonder dat zij het geloofd had. Dat is wel het allergrootste wonder. Die hoofdman te Capernaum die geloofde. Deze moeder geloofde helemaal niet. Ze kon het niet bekijken. Ze zat diep in de put. De nadruk ligt in dit Bijbelgedeelte dan ook niet op het geloof van welk mens dan ook. Maar alle schijnwerpers staan voluit op wie Christus is, op wat hij doet en op wie hij is. Dat is pas evangelie voor mensen die het niet meer weten. Die het niet meer kunnen bekijken, die de weg zijn kwijtgeraakt. Evangelie voor die vrouw, voor die jongen ook. En ook voor die menigte. En ook voor ons. Jezus laat het zien. In deze laatste fase, voordat de lijdenstijd aanbreekt. Volgende week zondag is de eerste lijdenszondag. Jezus laat het zien waartoe zijn komst in de wereld leiden zal. Uiteindelijk dan waartoe zijn ontferming zal leiden. Voordat de eerste lijdensaankondiging in dat evangelie naar de beschrijving van Lucas aanbreekt, blikken we eerst over de Goede Vrijdag heen naar het paasfeest. Jezus laat zien waar hij op aanwerkt. Hij gaat de dood overwinnen. Uiteindelijk gaat het heen naar de opstanding uit de doden. Niet alleen voor die jongen, niet alleen voor die vrouw, maar voor allen die leven van wie hij is en van wat hij doet. Leef jij er ook van? Die sprekende jongen, dat is toch wel een zichtbare preek. Daar zit hij dan. We weten niet wat hij gezegd heeft. Dat doet er ook niet toe, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat hij spreekt. En zijn spreken is op zichzelf al een verkondiging van wie Christus is. Van wie hij is. Van wat hij doet. Die draagbaar. In het midden van die rouwstoet. Waar alle oog op gericht was. Die draagbaar wordt opeens een draagstoel, ja, een preekstoel. Een levende verkondiging, daar zit hij dan, recht overeind. En iets daarvan heeft het volk begrepen. Niet alleen de menigte die achter Jezus aankomt, maar ook die andere menigte die rouwstoet. Die twee menigten die eerst langs elkaar heen lopen en elkaar niets te zeggen hebben. Ze zijn nu bijeen. Samen vergaderd. Rondom die ene persoon. Vrees greep hen allen aan. Vers 16. Vrees greep hen allen aan. Allen. Ontzag voor hem die leeft. En ze verheerlijken God. Ze maken hem groot. En ze zeggen het, een groot profeet is onder ons opgestaan. Een groot profeet, groter dan Elia, groter dan Elisa. Een groot profeet. Zou hij dan misschien de Messias zijn? Ja, ze zeggen het. En God heeft naar zijn volk omgezien. Dat is de taal van Zacharias. Uit Lucas 1. De opgang uit de hoogte heeft naar ons omgezien. En het gerucht over hem wordt verbreid in heel Judea. In heel de omgeving. Overal wordt er gesproken. Over wie hij is, over wat hij doet. Zelfs Johannes de Doper krijgt het te horen. In de gevangenis, in vers 22, in de gevangenis. Hij krijgt het te horen dat doden worden opgewekt. Nee, dat is geen 1 plus 1 is 2 verhaal. We krijgen het niet op een rij allemaal. We krijgen geen antwoord op al onze vragen. Voor uw gevoel kwam Jezus misschien wel te laat. Zo ziet Johannes de Doper het ook, als we na de tekst nog verder lezen. Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Doden worden opgewekt, maar hij wordt niet bevrijd uit de gevangenis. Misschien kwam ook voor uw gevoel Jezus wel te laat. En toch wil juist dan Jezus ons bemoedigen. Als we met Johannes in de gevangenis zitten. Met die diep bedroefde vrouw in zak en as. Juist door dit verhaal. Door die sprekende jongen. Het leek wel te laat. In het vorige verhaal, gisteren, was Jezus net op tijd, maar vandaag is hij te laat. Jezus maakt duidelijk, voor wie in mij gelooft, is het nooit te laat. Ben ik nooit te laat. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En dat leven, dat ben ik. Want misschien heb jij het ook wel gedacht, tijdens deze preek. Mooi verhaal. Maar nu doet hij dat niet meer. Deed hij dat nu ook nog maar. Wat Jezus ons wil leren door dit verhaal is op hem te hopen tegen de klippen op. Dat is niet eenvoudig. Dat is geen simpel geloof. Dat is niet zien en dan geloven. Maar dat is verdiept geloof. Beproefd geloof. Als je het zelf niet meer weet, dan toch op hem te hopen. Want de Heere is mijn deel. Hij is mijn ontferming. Dat is hoop dat verder gaat dan dit aardse bestaan. Want die ontferming van Jezus, daar kan de dood niet tegenop. Hij is meer dan een profeet, meer dan Elia, meer dan Elisa en meer dan Lucas de arts, meer dan een dokter die net te laat komt. Hij is de vorst van het leven. En de vorst van het leven, hij maakt het verschil. Voor u en voor jou en voor mij. Aan het kruis doet hij dat. Hij die de dodenbaar aanraakt. Hij heeft onze onreinheid op zich genomen. En hij draagt ze weg naar Golgotha. Daar laat hij zich nagelen als een onreine. Als een vervloekte. Daar toont hij zijn ontferming. Daar roept hij het uit. Midden in deze wereld. Waar de macht van de dood zichtbaar is, daar klinkt dat verlossende woord. Het is volbracht. De vorst van het leven is sterker dan de dood. De dragers staan stil. De rouwstoet is er niet meer. Vanavond blijft het graf in naïn leeg. Dat lege graf, hier in Lucas 7, dat wijst vooruit naar Lucas 24. Naar dat andere graf waarbij de engel zegt, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. De vorst van het leven. Hij komt ook ons tegemoet. U en jou en mij. Voor het eerst en weer opnieuw. Als je nog ver van huis bent. Met de verloren zoon. Op weg naar het verderf. Naar de eeuwige dood. Hij roept het je toe. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Hij zegt het ook nu. En zijn woord is met macht. Ik zeg u, sta op. Hij zegt het ook opnieuw. Lees het maar na in de brieven van Paulus, voor het eerst, maar ook opnieuw. Ontwaak, u die slaapt. Sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Hij zegt het ook opnieuw. Als je weer zo gebukt gaat. in zak en as in die rouwstoet. En nog eenmaal zal hij het zeggen. Hij die spreekt en het is er. Hij die gebiedt en het staat. En nog eenmaal zal hij het zeggen. Sta op uit de doden. Als hij komt. Als hij neerdaalt. Met het nieuwe Jeruzalem. Dan is het venster voorbij. Dan is hij zelf daar. Hij die de tranen droogt, de vorst van het leven. Dan geen rouw meer en geen tranen, want God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Amen. Gemeente, laten we samen daarvan gaan zingen. Psalm 73. Psalm 73. Wij zingen het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Psalm 73 vers 12. Thank you.